Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 45 en daarvan het vierde vers. Psalm 45, waar gesproken wordt over de zalving. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten. Psalm 45, vers 4. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van onze Heer Jezus hebben leren liefkrijgen door belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en in ieder spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, almachtige en eeuwige God, die in Christus Jezus een ontfermend vader bent voor arme zondaren. Opnieuw mogen wij vanmiddag samenkomen rondom uw woord, nadat wij vanmorgen reeds ons plaats mochten innemen. Heere, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En wilt u geven dat de woorden van u rijk gezegend mogen worden, ook als we vanmiddag stil willen staan bij de zalving van u, o Zoon van God. Gezalfd met vreugdeolie, om zo vreugdeolie te beschikken voor iemand met een benauwde ziel, een benauwde geest, om een neerslachtige zondaar, ja nog erger een verloren zondaar, levend te maken. Uit de ambtelijke bediening van u, o Zoon van God. Profeet, priester en koning. Heere, geef dat de woorden vanmiddag gezegend mogen worden. Het zijn voor de jonge mensen, voor de kinderen met name, wellicht details. Maar ze niet zo goed raad mee weten. Ze hebben de naam gehoord, Christus. Maar om dat allemaal uit te pellen, Heere, geef dat we eenvoudigheid mogen hebben in het spreken, opdat het ook in de harten van de kinderen mag landen. Want ze hebben hem toch ook zo nodig. In zijn drie ambten, in zijn profetenschap, als spreker van de waarheid, maar ook als priester om het offer te brengen ook voor hem en als koning om hem te bewaren bij de vergeving van de zonde, omdat er zoveel vorsten zijn, met name de vorst der duisternis die ons inpalmen wil en ons afnemen wil, wat we door genade mochten krijgen. O God, wat is die boze sterk, wat onderschatten we hem vaak. Het is waar, u hebt gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar we weten ook dat hij gaat als een briesende leeuw en hij zoekt wie die zou kunnen verslinden. Daarom schuilt hem, Heere, dat serpent uit de afgrond. Ontferm u zich over ons en geef dat we met de zegen huiswaarts mogen gaan. En ook wanneer het misschien wat warm is, drukkend warm wellicht, o geef desondanks verkwikking in het huis van gebed, een verkoeling, een verfrissing, zoals de zalf destijds ook verkwikkend mocht zijn, geurend mocht zijn. En dat we zo door de wind van de Heilige Geest en door de zalving van de Heilige Geest geleid, geleerd en onderwezen mogen worden. Gedenk de ganse gemeente. We dragen bijzonder aan u op. Fabian van de Kamp en Renske Vos, die donderdag in het huwelijk hopen te treden. Geef ze een goede dag met elkaar. En dat het woord, wat ze daarbij ook mogen ontvangen, het richtsnoer mag zijn van hun levenspad. Gedenk ons zo alle tezamen, ook de gasten in ons midden die van elders gekomen zijn in deze vakantietijd. Wilt u ook hen nabij zijn en goed aan geven dat ze tot wat uitrusten mogen, tot zichzelf mogen komen. Maar ook wanneer ze nog nooit echt tot zichzelf gekomen zijn, werkelijk tot zichzelf mogen komen, om in die weg ook tot u terug te komen. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u ben ik waardig uw zoon genoemd te worden, om in die weg te ontvangen de vrijspraak, het kindschap. Heren, ontferm u zich over onze wereld, vol agressie en revolutie, vol onrust. Ontferm u zich. Geef ook vrede in het Midden-Oosten. Wil een bijzonder ook uw volk Israël gedenken, heren. En geef bovenal dat de schellen van hun ogen mogen vallen, opdat ze oog mogen krijgen voor die dierbare middelaar. Gedenk allen die vervolgd worden om het geloof. Gedenk alle arbeid van zending en evangelisatie. En gedenk ook onze overheid. Ze zijn aan het uitrusten, reces. Heren, en geef dat ze bovenal toegerust mogen worden. Toegerust vanuit uw woord. En als we het bidden, heren, dan denken we het zal wel. Maar het zou zomaar kunnen. Want u kunt het toch maken, heren. Dat tegenstanders, verklaarde vijanden, vrienden gaan worden. We hebben het even mogen horen vanmorgen van die Manasse. Die vijand die tot een vriend werd. Zo zou het toch kunnen, heren. Mensen die niks van uw woord willen weten. En die willen regeren naar de zin en mening van zichzelf. Zelf koning willen zijn. Hun, mijn haan moet koning kraaien, dat ze koning af worden. En dat koning Jezus gaat regeren. En dat ze niet meer zelf aan het woord zijn. Maar dat mag zijn het profetische woord, zo zegt de Heere. En dat men er niet meer is om zichzelf te verrijken of een mooie post te hebben of om in de belangstelling te staan, maar zichzelf mogen offeren als een offer voor u, omdat u het waard bent om te ontvangen de lof, de eer en de dankzegging van u aan tot in de eeuwigheid. Heren, wees zo met ons in spreken en luisteren, zingen en spelen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord. En dat is in de eerste plaats Johannes 1, vers 35 tot en met 42. En vervolgens Handelingen 11, vers 19. Tot en met 26. Dus in de eerste plaats Johannes 1 en daarvan de versen 5 tot en met 42. En de tweede schriftlezing die vindt u in Handelingen 11 en daarvan de versen 19 tot en met 26.
Des anderen daags, wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelde, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en zien hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden den Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Vervolgens lezen we Handelingen 11, de verzen 19 tot en met 26. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe, en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Syrienische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe, de welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met hun voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, het zou zomaar kunnen dat ik in herhaling val, maar neem het me niet kwalijk. Het is een jaar of 6-7 geleden dat ik een paar dagen in Limburg was. En toen stond ik ergens bij een supermarkt. Mijn vrouw was naar binnen gegaan. Ik hou niet zo van winkel, of het moet een boekenwinkel zijn. Dus zij ging naar binnen en er stond daar een man me op te wachten, tenminste op te wachten. Die begon een gesprek met. Het weer was niet alles, het was ook zo warm net als vandaag. Maar voorts, de politiek, er deugde niets van. En zoveel dingen meer, een en al mopperen wat die man deed. Een en al mopperen. Ik dacht, ik moet toch ook wat met die man. Ik zeg, kom je daar wel eens? Ik wees op een kerk. Dat was een Roomse kerk. Ja, er was niks anders daar. Ik dacht, nou ja, je moet toch bazaal beginnen. Zeg, ja. Ik dacht, daar kom ik nooit, zegt hij. Daar kom ik nooit. Daar wil ik niet meer wezen. Wat bleek, de pastoor die had de gemeente voor 3 ton opgelicht. Ja, dan is dat ook al niet iets om heen te gaan. En dan gaat hij je ziel oplichten en ook nog eens een keer je financieel oplichten. Maar vooruit. Toen zei ik tenslotte tegen die man, bij het begin hier in dit dorp Gulpen, daar zag ik zo'n heel groot beeld van de Heere Jezus. Heb je daar wel een studie van gemaakt? Dan moet je eens kijken naar de handen en naar de voeten van dat corpus. Ja, u zult zeggen, man, daar moeten we niks van hebben. Ja, ik weet het niet hoor. Ik moet het ervan hebben, van de levende Christus weliswaar. Maar goed, die kende die man niet. Dus ik zeg van, maak daar nou studie van. Van Christus. Maak nou studie van het lam. En laat je bedienen uit het lam. Dan word je een ander mens. Dan wordt Christus jou zaligmaker. En dan heet jij een christen. Christus. Over hem gaat het elke zondag. Over hem ging het ook vanmorgen, ondanks alles. Want dan moeten we altijd bij terechtkomen, bij het lam. Maar Hellenbroek zegt zo treffend, waarin moeten wij de Zoon, de tweede persoon, kennen? We moeten hem kennen in zijn namen. He, Jezus, Christus, Heere. We moeten hem kennen in zijn naturen. Waarlijk God, waarlijk mens. We moeten hem kennen in zijn staten, de staten van de vernedering en de staten van de verhoging. En we moeten hem kennen in zijn ambten, namelijk dat hij profeet, priester is en koning. Wel, daarover gaat het in de Heidelberger Catechismus en wel zondag 12. En dan lezen wij het volgende. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genoemd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genoemd? Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Wij wilden vanmiddag stilstaan bij Christus en de christen. Dus we draaien het niet om, dat doet de catechismus besloten ook niet. Die begint niet met een christen. Christus en een christen. En dan letten wij op 2 dingen. het belijden van een christen over Christus. En vervolgens het bestaan van een christen uit Christus. Dus het gaat over het belijden van een christen over Christus. Wat zegt een christen over Christus? En het gaat ten tweede over het bestaan van een christen uit Christus. Dus het leven van een christen, het leven van een christin. We gaan eerst samen zingen. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de dienst des Heren. Er is een collecte voor de kerk. Er is er één voor de instandhouding van de predikantsplaats. En er is er tenslotte ook één voor het fonds christelijke doeleinden. Die wordt aan de deur gehouden. Al die collecten van harte aanbevolen. Donderdag 24 juli, dus niet vrijdag, wat ik abusiebelijk in de kerkbode schreef, maar donderdag 24 juli hopen Fabian van den Kamp en Henrika Vos in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Cunera-kerk te Rhenen. En de aanvang van de dienst is om 14:30. Wij gaan samen zingen. Psalm 132, vers 6, 10, 11 en 12. Psalm 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En dan ook de versen 10, 11 en 12 van Psalm 132. Gemeente, we zouden dus vanmiddag stil staan bij Christus en de christen. Het belijden van een christen over Christus. En het bestaan van een christen uit Christus. Gemeente, het gaat vanmiddag dus over de Heere Jezus, maar nu met name zijn naam Christus. Eigenlijk is dat niet een naam zozeer, maar een titel. Als je het naar onze maatstaven zou zeggen, zou je ook spreken over Christus Jezus. Bij ons is het vaak ook bij mij, ik geef het toe, Jezus Christus. Maar eigenlijk is het Christus Jezus. Want Christus is ten diepste niet een naam, maar een titel. Zoals mensen de titel dragen van meester in de rechten. Doctor in een bepaalde discipline. Of vroeger doctorandus. Of zoals mensen ook wel spreken over MA bij de naam. Vooruit. Christus is een titel. En het is een titel die betrekking heeft op een ambt. Wij spreken, jongens en meisjes, over beroepen. En we spreken ook wel over ambten. En zo is timmerman een beroep, een geweldig beroep, een geweldig beroep. Ik ben, als ik die mensen bezig zie, en metselaars, dan ga ik mijn vader een postuum eren. Geweldig, wat een vaklui. Maar er zijn ook ambten. Soms denk je, wat doen die eigenlijk? Er komt niks uit de vingers, praten en vergaderen. Maar, vooruit maar. Ze zullen toch wel wat doen. En ze doen ook wel wat. Wat dacht je nou zeg? Maar het gebeurt nog wel eens dat wat laagdunkend gezien wordt op mensen die hun twee handen gebruiken. Maar dat er ambten zijn en nodig zijn, dat is toch duidelijk. We hebben rechters nodig. En advocaten. En een commissaris van de politie. Om van de politie op zich maar niet te spreken. Want eigenlijk zijn dat ook ambten. Christus heeft ook een ambt. Een ambt heeft bij ons altijd toch iets van, ja, toch wel een negatief trekje, want een ambt betrekt ons bij het gezag. Een ambtsdrager, ik denk gewoon aan het kerkelijk leven, een ambtsdrager, die geeft iets weer van het gezag. Wat zullen ze straks weer gaan bekokstoven in die consistoriekamer? Gezag en straks een aanstaande vacature. Ja, de gemeente heeft ook wel inspraak op een of andere manier, maar toch, die ambtsdragers, die gaan toch de zaken regelen. Nou, gezag. Er zijn er genoeg die zeggen, ik ben er klaar mee, het gezag. Nou, dat was Adam ook. En zijn vrouw ook in het paradijs. Die hadden het gezag van God opgegeven. Eigen meester en niemands knecht. Ambten. Het gaat over de ambten van Christus. En nu is het zo, ambt, Christus, Christus ten diepste, dat betekent zoveel als gezalfde. Het komt van het woord Christijn en dat is zalven. En in het Oude Testament wordt daar het woord genoemd waarin het woord Messias genoemd. In de Hebreeuwse taal worden er over de Messias gesproken en in het Nieuwe Testament over Christus of Christus. En dat is allebei zalven. Want wat gebeurde er bij het aanvaarden van een ambt, althans bepaalde ambten, dan werden mensen gezalfd. We vinden dat heel duidelijk bij Aaron, als hij gezalfd wordt. We gaan straks op Psalm 133 zingen, dan zien we dat als het ware dat gebeurt. Dan wordt er een kruik met olie, onvervalste olie die nooit nagemaakt mocht worden, niet omdat er magische kracht in zat, maar je mocht gewoonweg niet namaken op straffen van de dood. En die werd helemaal over uitgegoten. Die kwam voor zijn baard. En die kwam op zijn tenen. Helemaal onder de zalf. En zo is het ook vergaan met Elisa. Die werd ook gezalfd, dat was een profeet. En het gebeurde ook bij de koningen. En toen koning Charles gekroond werd in Londen, toen werd hij in Westminster Abbey ook nog gezalfd. Daar is dat tot vandaag de dag nog aan de orde. En koning Saul werd gezalfd uit een kruikje, nietwaar? Dat was een breekbaar iets, omdat het niet het echte koningschap was. Het was een koningschap voor een poosje. En dan David uit een hoorn. Want David, die zou de voorvader zijn van de grote Davidszoon. Dat wil niet zeggen dat het hier alleen een zoon van Davids vlees en bloed is. Net als Salomo dat was en Rehabiam zijn kleinkind. Maar uit hem is Maria voortgekomen, die door de Heilige Geest is overschaduwd en zo de Heere Jezus mocht baren, die terecht genoemd werd de zoon van David, zonen Davids. Ontferm u mijner. Die mensen die dus gezalfd werden, die profeten en die priesters en die koningen, die werden gezalfd. Maar wat hield die ceremonie nou in? Waarom nou zalf erover? Waarom nou zalf over? Waarom nou je hoofd onder de zalf? Wat zeg ik, nacht van top tot teen onder de zalf bij Aaron. Waarom was dat? Die zalf, die wilde iets symboliseren. Die zalf, we moeten daarbij niet denken aan bijvoorbeeld Nivea of iets dergelijks. Het was een soort vloeistof die als een oude klonjes waar over je uitgeworpen werd. En als je dat zo over je heen kreeg, ja, je moet maar eens bezweet zijn en je moet, ach, dat weten we allemaal vandaag, je kunt niet zo gauw onder de douche of wat dan ook, even van die oude kolonje, het verfrist als het ware, wat zeg ik, je wordt er even een ander mens van. Het is toch gewoon zo, even een zaddoek erop, op je hoofd, knapt er helemaal van op. Dat is als het ware de werking van die zalf, je frist op. Je wordt er, ja, toch iets kwikkeren door. En het is ook zo, je wordt er ook soepeler door. Nou, dat zijn een paar van die dingetjes, die zijn symboliek. En als nou iemand tot profeet gezalfd werd, nog eens, dat zat hem niet in de zalf, maar dan kreeg hij als het ware direct van God een bekwaamheid om zijn werk te doen. Heere, ik weet niet hoe het moet. Je wordt gezalfd. En die priester, hij werd gezalfd. En die koning, hij werd gezalfd. Wel nu, zo is ook de Zoon van God gezalfd. De Heere Jezus is ook gezalfd om koning te worden, om priester te worden, om profeet te worden. De catechismus zegt, omdat hij van God de Vader verordineerd is, en met de Heilige Geest gezalfd is. Echt gezalfd is de Heer Jezus. Ho, zegt er een, dat klopt niet. Wij nou gaan zeggen, hij is wel gezalfd. Je hebt gelijk, jongen. Je hebt gelijk, meisje. Hij is gezalfd. Door Maria in Betanië. Een hele kruik met onvervalste nardes werd over hem heen geworpen. Zonde van het geld, zei Judas. Zonde van het geld, je in de armen moet geven. De armen heb je altijd bij je. Maar dat is niet de echte zalving geweest. Dat is de eerbied geweest van Maria. Ik zal u mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand wou vatten. Die heeft alles voor de Heere Jezus over. U bent mijn alles. En ze kon het als het ware in een gedicht niet zeggen. En ze kon het in een lied niet uitzingen. En toen heeft ze het maar met olie gedaan. Alsjeblieft, dat is allemaal voor u. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Wij zeggen wel eens, zeg het met bloemen. Zij zegt, ik zeg het met olie. Boven u meegenomen. En zo geurt Christus, maar hij was al gezalfd van eeuwigheid. Waar vind je dat? Dat vind je in het boek van de Spreuken. Daar staat namelijk in Spreuken 8 vers 23, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Want in Spreuken wordt er over de opperste wijsheid gesproken. En die opperste wijsheid, dat is niemand anders dan de Heere Jezus. Dat is Salomo niet, die was een hele wijze man. Maar de opperste wijsheid, dat is de Zoon van God. En die is van eeuwigheid gezalfd. Maar als iemand dan toch nog een bepaald moment wil traceren, dan zeg ik nou, dan zou je kunnen denken aan de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. En dat dan de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heere Jezus komt. En dan gaat de hemel open. En dan klinkt er een stem. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is waar, en daarna, als dat gebeurd is, begint de Heer Jezus pas op te treden. Daarna gaat hij wonderen doen. Betoont hij zich als een koning over de dood, een koning over ziekte, een koning zelfs over de etenswaren. Want als een almachtig koning vermenigvuldigt hij 5 broden en 2 visjes... voor een grote mensenmenigte van 5000 mannen alleen al. En dat gebeurde daarvoor niet. Maar wel daarna. Hij is gezalfd. Hij is de volmaakte profeet, priester en koning. Nou moet ik, voor ik verder ga, even terug in de geschiedenis. Ik moet terug naar het begin van de geschiedenis. Althans, het begin van het mensdom. Want het begin van de geschiedenis is oneindig. Dat begint in de eeuwigheid. Daar is geen begin in en er is geen einde. Zeggen wel eens, er is geen beginnen aan en geen einde. En dat is de eeuwigheid. Er is geen beginnen aan en geen einde aan. Maar we beginnen bij het paradijs. En daar liepen Adam en Eva als een profeet, als een priester en als een koning. Ja, Adam was een profeet om goed van de Heere te spreken. En zijn vrouw Eva was ook een profetes om goed van de Heere te getuigen. Ze zeiden geen kwaad ding van de Heere. O nee, ze hebben met elkaar God verheerlijkt. En ze waren allebei ook priester. Priester Adam en priesteres Maninne. Want zo heten ze aanvankelijk. Na de val is ze Eva gaan heten tenslotte. Dus ik maakte een vergissing, want het was geen Eva, maar Maninne. En ze waren priester. Want in hun hart leefde, waar we van de week nog gezongen hebben, 2 keer over de afgelopen week. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat leefde helemaal in het hart van zowel Maninne als van Adam. En ze waren ook allebei koning en koningin. Ze waren daarin niet een harde koning of een harde koningin, maar ze regeerden. Ze regeerden de schepping, ze bebouwden de schepping. En ze hebben dat met groot respect gedaan voor de grote schepper aller dingen. Reken maar. En toen kwam de zonde in de wereld. Toen raakte Adam profeet af. Toen sprak hij niet meer tot eer van God, maar tot eer van zichzelf. Toen ging hij God de Heere niet verheerlijken, maar hij ging hem verloochenen. En toen was het niet dat de Heere de eerste plaats innam, zoals een priester betaamt, maar toen kwam hij zelf op de troon. En toen was hij koning af. Hij was geen onderkoning meer van de koning aller koningen, maar hij was een onderkoning van de vorst der duisternis geworden. En, o, als de Heere Jezus niet van eeuwigheid gezalfd was, dan zouden die man en die vrouw, die zouden in een eeuwige verwoesting neervallen. Maar, o, wat een wonder, wat een heerlijk wonder. Nu mag daar dat heerlijke woord klinken uit Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzenen vermorzelen. Daar wordt de weg gewezen naar de nieuwe profeet, de nieuwe priester, de nieuwe koning, de echte profeet, de echte priester en de echte koning. En wat doet die priester dan? Wat doet die koning dan? Wat doet die profeet dan? Nou, dat zegt onze catechismus op grond van Gods woord. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Nu moet ik toch iets rechtzetten vanmiddag, wat soms toch een eigen leven is gaan leiden in het kerkelijk leven. Helaas in het reformatorisch kerkelijk leven. Want dan horen wij wel eens, als wij de Heere Christus leren kennen in zijn ambten, dan gaan ze die ambten, als het ware, die gaan ze vereenzelvigen met de drie stukken. Dan zeggen ze, ja, je krijgt met de Heere Christus als een profeet te doen. Dan gaat hij je de waarheid verkondigen. Dan gaat hij je vertellen wie jij bent. Dan gaat hij je verloren staat voorhouden. En als je daar na verloop van, dan krijg je de priesterlijke bediening dat hij het offer brengt. Maar dat is helemaal niet waar, mens. Als dat waar was, dan was de catechismus niet waar. Want de catechismus zegt helemaal niet dat de Heere Jezus een profeet was om ons te vertellen hoe verloren en hoe verdoemelijk we zijn. Dat doet hij zeker wel. Ja, wat dacht u nou? Dan moet je maar eens opletten wat hij doet bij die Samaritaanse vrouw. Dan gaat hij aan die vrouw als de hoogste profeet en leraar vertellen, roep je man. Ik heb geen man. Ja, dat heb je wel gezegd. Die je nu hebt, is je man niet. Dan gaat hij ze bepalen bij de schuld. Maar lieve mensen, voordat hij dat doet, had hij al gezegd, ik ben het water des levens. Als er hier gesproken wordt over de profetische bediening van Christus, dan moet je goed opletten hoe die catechisme dat zegt. Die zegt het zo, die gaat ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen openbaren. Weet je wat die profeet doet? Die gaat de volle openbaring geven van de verlossing. Er zijn dingen die hij verborgen houdt. Er zijn altijd nog verborgen dingen die ik niet weet, die u niet weet. Want de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen, de kinderen der mensen. En er hoort de weg van de verlossing bij. Hij predikt mij, u en jou, wie we zijn in Adam. Maar hij doet ook niet anders als te wijzen op zijn barmhartigheid in Christus. O, wie toch aan de mond van het lam hangt, die kan het weten. Lees maar de gelijkenissen. Lees maar de bergreden. Houdt Christus zich verborgen? O, zeker, als het gaat over zijn naam, de Christus. Dat zegt hij, spreekt over die dingen niet. Daar hebben sommige mensen van gemaakt. Hij geloofde zelf niet in de Christus was. Wat een dwaze theologen. Theologie, je wordt er benauwd van. Je wordt er benauwd van. Op de academie van het woord zijn hoor. Daar moeten we zijn. Anders word je nog krankzinnig. Ik denk aan die medestudent. Die was arts. En die deed net als ik op de zaterdag. Liet die college in Utrecht. En toen zei die plaats. Ik heb theologie gestudeerd. En het geloof behouden. Dat is ook wat. Dat is ook wat en daarom, ook als er onder ons mogen zijn die zich geroepen weten, het is een mooie studie, maar houd in de eerste plaats contact met de hemel. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Goed, Christus, die is profeet om ons de weg van de verlossing volkomen te openbaren. En nu is er iets. Ja, dat heb ik nou. Ik zei het al de vorige keer ook al. Ik heb toch al heel wat keren die catechismus doorgeweest. En nu werd ik er toch even door iemand op gewezen. Toch weer niet goed gekeken naar de oorspronkelijke tekst. En in de oorspronkelijke tekst er staat. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen openbaart. En nou hebben dat teen, die heeft ervoor gekozen, die heeft die vertaling niet helemaal goed vertaald. Hij heeft het geopenbaard. En in zekere zin is het waar, op aarde heeft hij het gedaan en daarna is hij naar de hemel gegaan. Maar nog steeds doet hij het door woord en geest. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop acht geven als op een licht schijnende in een duistere plaats. Maar nu is Christus niet alleen een volkomen profeet. Maar staat er, hij is ook onze enige hoge priester. Die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Hij is ook onze hoge priester. Er waren heel wat profeten, kleine en grote. Maar van al die profeten geldt dat het zondaren waren. Denk aan Elia. En daar staat, hij was een man van gelijke bewegingen als wij. En Jona de profeet, dat weten jullie wel jongens en meisjes. Dat was een ongehoorzame profeet. Maar Christus is de heerlijke, enige, eeuwige profeet. En daarom zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. De geest des Heren is op mij. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te verkondigen aan de gevangenen en wat iets meer. Maar hij is ook onze hoge priester. Hij is hoge priester. Aaron was het, zijn naam hebben we al horen vallen. Eli was het ook. Dat was nog niet zo'n groot voorbeeld. Nee, Eli was geen goed voorbeeld. Maar ik wil hem ook niet al te veel afvallen hoor. Toch niet. Want ja, ik geloof dat ik net zo'n man als Eli ben. Dat ik net zo'n man als Eli ben. Dat hij wel eens met de vuist op tafel moest slaan of die... Maar ja, hij keek zijn kinderen niet zuur aan. Maar hij heeft wel eens gezegd, jongens, niet doen hoor, niet doen. Beetje slap. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind? Nou, vindt u dat nou mooi? Ja, dat vind ik nou mooi. Toen hij hoorde dat de ark verdween...
Toen viel die verschrikt voor zijn stoel en brak zijn nek. Toen kwam die in één keer in de hemel. Was die in één keer in de hemel. Want die man die hoorde dat zijn jongens omgekomen waren. En toen was hij nog niet van streek. Zou die ook wel erg gevonden hebben. Want hoop kon hij voor die jongens niet hebben. Maar toen die hoorde, de ark is weg. De ark die van Gods gunst getuigt. Als de ark weg is. Mijn God. Waar blijkt uw trouw nu en waar uw eer? De eer van God die stond zo hoog. Dus die met een schrik. Is die in de hemel gevallen. Eli. En was het echt. Mijn God. Want dat betekent Eli. Hè? Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Ik heb er niks aan gedaan. Ik heb alles gedaan wat niet goed was. Maar omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Wat zal die man heerlijk spreken van die grote hoge priester. Hij is een hoge priester. En wat deed die hoge priester, dat weten we. Eens per jaar op de grote verzoendag, dan werd het offer gebracht. Dan werd op het altaar, dan werd in het heilige der heiligen het bloed gesprenkeld. En er werden door de handen van de hoge priester de zonden op de bok gelegd. En die ging de woestijn in. De woestijn gezonden en daar kwam die bok om, moet je maar rekenen. En zo is Christus zelf de offerande geworden. Die hoge priester die deed dat ook voor zichzelf. Maar de hoge priester, die deed het voor u, voor jou en voor mij. De zonden zijn op hem gelegd. Hij was priester en altaar gelijk. Hij heeft gezegend ook en gebeden. Ja, want dat deed een priester ook, die bad en die zegende. En zo is Christus zegenende met doorboorde handen van de aarde gegaan. En misschien een aardig weetje. Maar in het Latijn, dan wordt er ook over een hoge priester gesproken. Maar in het Latijn, dan heet hij een pontifex. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Een pontifex. En wat is dat, een pontifex? Daar zit het woord pont in, pontus. Dat is een soort schip dat je van de ene kant naar de andere kant moet brengen. We kennen dat ook als je over de Lek wil of over de Maas of over de IJssel. Dat doe je tenslotte niet met een polstok, al kan het als het heel droog is zo wel eens wezen. Maar dan moet je met een pont naar de overkant. Met een pont. Zelfs in de Bijbel wordt er nog gesproken over een veerpont. Als het gaat over die woorden, dat Sibolet of Schibolet, weet u wel, de naam Christus, vooruit, dan gaan. Een pont. Het brengt je van de ene kant naar de andere kant. En er zit ook het woord fakeren in, factus, en dat is het maken. Hij maakt een verbinding tussen twee oevers. Hij maakt een verbinding van wat doenwaardig is. En hij maakt een verbinding wat in de hemel is. Ik heb me door de zonde buiten de hemel laten sluiten. En nou is hij de pontifex, de bruggenbouwer. Als wij een bruggenbouwer hebben, dan is dat die probeert om een beetje de, ja, jij is wat toegeven en jij wat toegeven en samen eruit zien te komen. Nee, God heeft eeuwig gelijk. De Vader heeft eeuwig gelijk. Zijn doen er is enkel majesteit. Oneindige gerechtigheid. En toch, met behoud van het recht, komt daar de weg ter ontkoming voor zondaren. De pontifex, de hoge priester. En tenslotte is hij ook een eeuwig koning. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. De Heere is koning. Christus is koning. Maar hij doet dat op een middelijke wijze. Daarom krijgen wij zijn woord. Let op. Woord en geest. Eerst het woord en dan de geest. De geest die zich paart aan het woord. De geest niet zonder het woord, dan krijgen we hele vreemde ideeën. Maar het moet altijd uit het woord voortkomen. Wel nu, zo regeert ons de Heere. En hij bewaart en beschut ons bij de verlossing. En als hij dan koning is, dan is hij dat als een leidsman. Uit u zal een heerser komen, staat er in Micha. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden, hoe dwaas ze ook waren, hebben het juist vertaald. Die zeggen, uit u zal een leidsman voorkomen. Een leidsman. Hij is een trouwe leidsman. Hij is als een herder. Hij is een hele koning. En zijn koningschap zien we vooral. Als hij dan die spotkoning is. En zo is die. Mij het liefst. En nu gaan we naar de christen. Maar eerst zingen wij met Psalm 133. Alle drie de versen. Psalm 133.
Het ging over het belijden van een christen over Christus. En nu gaat het over het bestaan van een christen uit Christus. Maar waarom wordt gij een christen genoemd? Ja, er is hier een vraag die wordt aan iemand gesteld. Waarom word jij een christen genoemd? Waarschijnlijk heeft die man zich ervoor uitgegeven. Wat ben jij? Ja, vandaag is dat natuurlijk een, dat gaat uitzonderlijk worden. Maar in die dagen, dan spreken wij nog over het zogenaamde Corpus Christianum. Wie was er nou geen christen? Was onmogelijk in Heidelberg, of in Emden, of in Leipzig, of in Parijs, of in Rome, of in Amsterdam, of in Londen, of in Moskou. Ja, allemaal christenen. Ja, geen mensen die te boek stonden als atheïst. Ik doe er niet meer aan. En Mohammedanen, die waren er sowieso al niet. Ja, Hongarije toen. Ja, ja, toch wel, Hongarije. Gelukkig is het allemaal afgelopen destijds. Maar het wordt heel lelijk over Hongarije gezegd. Wie kan beter in Hongarije wonen dan in Turkije, hoor, dat dacht ik wel. Maar vooruit maar. Maar het is wel een feit dat het in die tijd gewoon was één groot bolwerk van christenen. Maar ja, wat versta je nou onder christen? Want kijk eens, gemeente, jongens en meisjes, wat is nou een christen? Rooms-katholieke mensen horen onder het christendom. Oosters-orthodoxe mensen horen bij het christendom. Mensen van de PKN horen onder het christendom. Maar ja, je weet het wel, of je nou hier of elders bent, er zit nogal een verschilletje in PKN. Bij Rome is zo'n beetje allemaal hetzelfde, maar, en bij Oosters-orthodox ook, maar daar zit nog wel een verschilletje hier en daar. Het heet allemaal christen te zijn. Nou gaan we het vanmiddag allemaal maar niet helemaal uitzitten vogelen wie er nou dichtst bij is. We gaan het heel persoonlijk houden. Want er staat, waarom word jij nou een christen genoemd? En dan staat er dit. Nou, waarom jij nou christen? Omdat ik als een christen leef. Omdat ik lid ben van een christelijke partij. Omdat ik lid ben van een christelijke tuindersbond of iets dergelijks. Ja, het ging vroeger helemaal bijzonder, want als een christelijke korfbalvereniging en weet ik het allemaal wat nog meer, want ja, je moest je nog ergens profileren. Het blijkt dus dat je anders voetbalt als je christen bent, alsof dat, of dat je geen christen bent. Ja, ik dacht dat die dingen allemaal, die spelen, die spelregels allemaal hetzelfde zijn, daar zit geen verschil in. Hoogstens dat je de naam van de Heer niet ijdel gebruikt, maar wat hebben de mensen er veel van gemaakt? De christelijk dit en christelijk zus en christelijk zo. En toen het helemaal uitgehold werd, toen zeiden we, nou gaan we het veranderen. We gaan het anders doen, we gaan het reformatorisch noemen. Ach, lieve mensen, en nu zijn we toch ook, ja wat dat betreft. Vroeger heeft dominee Abma hier heel veel gepreekt. En ik heb hem ook heel vaak mogen horen. Want mijn vader was nogal erg door hem gecharmeerd, die... Ja, dat kun je wel eens hebben, dan krijg je ook iets van je ouders mee. Maar goed, ik heb van die man een artikel gelezen vroeger in het zogenaamde Griffmeerde Weekblad. Dat is met 2004 is het helemaal ter ziele gegaan. Ja, er is zoveel ter ziele gegaan, dat ook. En in dat blad, daar schreef hij een artikel over het feit dat mensen graag een reformatorische universiteit wilden hebben. Want ja... Ja, het is natuurlijk wel geweldig. We hebben onze reformatorische scholen en onze, nou ja, we zijn al heel ver gekomen. We zijn bij MBO en ja, een klein beetje HBO, CAE en zo. Maar we moeten nog verder, we moeten ook een reformatorische universiteit hebben. En ja, het is misschien komt voor u een beetje knullig over, maar mag ik het toch even een keer zeggen. Want ja... Ik vond het toch wel heel mooi gevonden. Hij zegt, toen ik een kind was, toen was er een liedje dat moesten we leren.
over Bijbelenbondse mensen. En die hadden Bijbelenbondse huizen en Bijbelenbondse lepels en Bijbelenbondse borden. En zo krijg je reformatorisch dit en reformatorisch zus en reformatorisch zat. En zijn we er dan? Dan zijn we er nog niet. Dan zijn we er nog niet. Ik ben blij als er als de kinderen straks naar de fruitier gaan, hoor. Daar ben ik blij om. Maar het is toch ook wel heel triest als je hoort wat ze wel eens zeggen moeten van onze fruitierganger. Of Hoornbeekganger. Ja. Denk of de John Knox Foundation. Er zijn moeder, vaders, die hebben die offeren ervoor. En straks die kinderen, de groeten John Knox. De groeten. Moet je dat niet doen, jawel hoor, jawel, jawel. Maar we moeten ook wel eens matigen. Want wat is nou een echt christen? Dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Je hoort vaak, hoe moet ik als een christen leven? Weet u, daar word ik ontzettend moe van. Daar word ik moe van. Wat is je christenplicht? Daar hoor je heel veel mensen van. Je wordt opgeroepen tot activiteit. Maar er moet eerst eens iets passiefs gebeuren. Wat is dat? Iets passiefs wat mij overkomt en waar ik toch echt helemaal bij betrokken ben. Dat ik afgesneden word van Adam en ingeplant word in Christus. En daar begint het christen zijn mee. Christen zijn in deze tijd, lieve mensen, dat begint hier met omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Door het geloof ben ik een lidmaat van Christus. Toen het vertrouwen in mijn hart gewerkt werd, dat niet alleen anderen, maar ook mij, eeuwige gerechtigheid, vergeving der zonde ten deel viel. Toen was ik in Christus. Ik ben in Christus. Ik ben één met hem. Schuilend in de plooien van zijn mantel, zegt een van die kerkvaders. Ja, waar halen ze het vandaan? Prachtig. Gehuld in de plooien van het kleed van Christus ben ik één met hem. Ik ben in hem ingelijfd door het ware geloof. Ik ben één, ben een lidmaat van hem. En dan ben ik ook zijn zalving deelachtig. Want als je nou de handen bent van de hoge priester, of de voeten bent van de hoge priester, geen voeten veeg, maar de voeten bent, alles wordt door die zalf gezalfd. En als ik betrokken ben, in Christus ben, schuil bij hem door het geloof, dan gaat er ook iets met me gebeuren. Maar wel eerst ben ik in Christus. Is Christus mijn leven? Is Christus mijn zaligmaker? Het zit hem, zegt Luther, in de bezittelijke voornaamwoorden. Het hele geloof zit daaraan vast. Welke dan? Wel dat ik heb geleerd, mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren. Maar ook mijn Heere en mijn God. Mijn, ik zal hem mijn zaligmaker noemen. In een lage staat zijn dienstmaagd ook mij niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat zeggen wij wel eens. Wij hadden thuis vier flinke varkenshokken. En als je dan die dieren uit ging mesten, dan, en je kwam eruit, dan was het ja even wassen hoor, want je stinkt als een varken. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Als je veel met Christus omgaat, is een nabijheid, met, als een woord hangt, dan ga je er ook iets van krijgen. Dan krijg je er iets van. In de goede zin van het woord, ik krijg er iets van, zeg. Nee, ik krijg er iets. Je krijgt er alles van. Weet je wat dat wordt? Dan word je een profeetje. Dan word je een klein profeetje. Want dat geldt voor oude mensen en jonge mensen. Jongelingen en jonge dochters, zo staat het in Joël. Zo heeft ook Petrus gezegd. Die worden allemaal door de Heilige Geest gezalfd. En ze gaan voet spreken van de Heere. Want er staat er, ik ga zijn naam belijden. Ik ga zijn naam aanprijzen. Ik schaam me niet voor zijn naam. Maar ik prijs die naam aan. En ik ga mijzelf tot een leven dankoffer hem offeren. Opnieuw kom ik bij die psalm. Mijn hart, o hemel, majesteit. En heel mijn doen en laten is tot uw dienst en lof bereid. Hart, hoofd en handen. Het is allemaal gewijd aan die dierbare middelaar. En dan is er ook nog dit. Ik ga met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernaam als in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ik word ook een klein koninkje. Ik word een klein koninkje. Maar niet dat mijn haan koning moet kraaien. Maar ik ben een onderkoning van koning Jezus. En ik ga strijden. Ik word niet een klein baasje. En ik, nee, helemaal niet. En we gaan niet strijden met elkaar. Broeders en zusters strijden met elkaar. Wel, nee. We gaan tegen de zonde strijden. Dus we gaan strijden tegen abortus en de zondagsontheiliging. Ik zeg niet dat ze dat niet doen. Maar het blijft toch zo oppervlakkig. Ze gaan strijden tegen de zonde die hier nog zo leeft. Ze gaan strijden tegen de zonde. Tegen de duivel. En zijn ganse rijk. Ze gaan de goede strijd des geloofs strijden. En ze laten zich helemaal uitrusten. Met het wapenarsenaal uit de brief van Efeze. De gordel der waarheid. De helm der zaligheid, het zwaard van de geest. En noem alles maar op. En zo gaan ze ten strijde. Achter hem aan, van wie ze zingen. Heere, gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. En straks, dan gaan ze met de eeuwigheid over alle schepselen regeren. Daar kom ik niet zo goed uit. Want ik heb nog niemand gesproken die dat mag doen. Maar één ding is zeker. God belooft het in zijn woord. Ze gaan met Christus regeren als koningen. Tot in der eeuwigheid. En dan. Dan is de duivel ze nooit meer de baas. Dan zijn ze de strijd te boven. Dan is de duivel er eeuwig aan. En zonde en zondige gedachten. En ook mijn hoogmoedige ik. Daar is geen plek maar voor. Maar dan is Christus alles en in allen. We gaan eindigen. Waarom wordt gij een christen genaamd? Dat is een hele belangrijke vraag. Ben je een christen? Of ben je naam christen? Of ben je een bijna christen? Dat zei die man, die Agrippa. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Niet bijna. Maar ik wenste wel dat je het geheel was. Uitgenomen mijn banden. Een waar christen. Gezalfd. Tot profeet. Priester en koning. En dan gaan we eindigen met woorden die ooit gezegd zijn toen ik gedoopt werd. En toen u gedoopt werd. En toen jij gedoopt werd. Iemand zegt, ben ik het wel? Hoe word ik het? Hoe kan ik het worden? Op het noodgeschrei doet de Heere heerlijke wonderen. Want ik wil nog eenmaal dus dat naar voren brengen. Dat formuliergebed waar zo heerlijk vertolkt staat. Dat over mijn, uw en jouw hoofd uitgesproken is. Dat zij christelijk en godzalig mogen worden opgevoed. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, mitsgaders, de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, die woorden zijn ooit over onze hoofden uitgesproken toen we er geen benul van hadden. Mogen wij u nog eens herinneren aan dat gebed, Heere. Toen die driemaal heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest over onze hoofden en over onze hoofdjes zijn uitgesproken. Met dat water, alstublieft, Heere. Alstublieft. U bent niet voor reden, maar toch wel voor beden vatbaar. Ontferm u ons er uit genade. Amen. Psalm 89, het 8e vers, gaan we samen zingen. Gemeente, gaat dan heen in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.